Goedemorgen allemaal. Fijn dat u er bent. En fijn dat, zo te zien, de meeste van ons barre tocht hebben gemaakt en overleefd. Welkom in een warme kerk. Broeders, zusters, gasten. Namens de kerkenraad heb ik de volgende mededelingen voor u. Binnengekomen met beleidnisattestatie van de gereformeerde kerk te Zutphen. Broeder Anne Spoelstra. En die woont aan het Hisveldplein 76. En dat is in wijk Noord 2. Ook binnengekomen met beleidnisattestatie van de gereformeerde kerk te Duivenvelp. Zuster Aleid de Jong. Roosendaalse straat 371A in Noord 5. De heilige doop is aangevraagd door broeder en zuster Jos en Grietje Stoel voor hun zoon Jens. Broeder en zuster Gerben en Anneke Jansen voor hun zoon Jathan. Broeder en zuster Jaap en Karen van der Linden voor hun dochter Lise. En broeder en zuster Dirk en Wieke Malda voor hun zoon Chris. De doopsbedieningen zullen in de middagdienst plaatsvinden. Vanmorgen is er kinderbijbelklas voor de groepen 1, 2 en 3 en vanmiddag voor de groepen 4, 5 en 6. Aansluitend aan de morgendienst zal de verkiezing plaatsvinden van ambtsdragers. En voorafgaand aan zal Leen Voogd nog een keer de procedure met ons doornemen. Op vrijdagavond 24 december aanstaande is er een kerstnachtdienst hier in de Koepelkerk. Deze dienst begint om 8 uur. Tegelijkertijd is er die avond een kerstavondbijeenkomst in de Brede School de Salamander in Schuitgraaf aan de Meikers 3. En die bijeenkomst is er speciaal bedoeld voor mensen uit Schuitgraaf. Die avond begint ook om 8 uur 's avonds. En in beide gevallen geldt: vergeet uw buren en vrienden niet mee te nemen. En mocht u nog vragen hebben over die laatste bijeenkomst, dan kunt u terecht bij Jos Meiring. Het Schuitgraaf. Op zaterdag eerste kerstdag begint de dienst hier in de Koepelkerk om 10:30 in plaats van 9:30. Ook is er dan kinderbijbelklas voor de groepen 1, 2 en 3. Op zondag tweede kerstdag begint de morgendienst gewoon om 9:30. Er is die dag geen middagdienst. De collecte is bestemd voor de zending voor de Oekraïne-commissie. Vanochtend gaat voor dominee Hutte en vanmiddag dominee De Haan. En namens de kerkenraad wens ik u een hele gezegende dienst.
Goedemorgen, broeders en zusters, jongens en meisjes. Nogmaals van harte welkom in deze dienst. En fijn dat jullie er allemaal zijn. En we hopen dat we een hele gezegende dienst mogen beleven. Alle gasten nogmaals van harte welkom. En het thema voor deze dienst is de grote uitnodiging. We gaan nadenken over Jesaja 55. En het thema is dus de grote uitnodiging. We gaan eerst nu ons hart richten op God. En dat doen we door met elkaar te zingen: Wees stil voor het aangezicht van God. En daarna uit het gereformeerde kerkboek Gezang 79, vers 1 en 2. En laten we erbij gaan staan.
Want Heilig is de Heer.
Met elkaar uit dat we in alles afhankelijk zijn van God en dat doen we met deze woorden. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde heeft gemaakt en die nooit kan loslaten het werk dat hij is begonnen en die trouw zal blijven tot in eeuwigheid. Amen. De Heer groet u en zegent u. Genade voor u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. Zullen we samen gaan bidden? Liefdevolle Vader in de hemel, hartelijk dank dat we op deze sneeuwwitte zondag bij u mogen komen in de kerk hier. En dank u wel, Vader, voor deze vrije dag in de week, dat ook voor heel veel mensen, voor heel veel jongeren ook de begin is van de kerstvakantie. Vader, dank u wel dat we mogen uitrusten, dat we ook op deze dag tot rust mogen komen en dat we uw woord mogen laten spreken tot ons hart en dat we weer wat mogen leren over wie u bent. Dat is ook ons verlangen, Vader, dat we in deze dienst weer iets van uw grootheid en uw heiligheid en uw heerlijkheid gaan zien. Vader, u bent een enorm aantrekkelijke God. U bent zo anders dan wij zelf zouden bedenken en uw plannen zijn zo uniek. Ook uw reddingsplan voor deze aarde is zo ongedacht uniek. En Vader, we danken u dat we dat in deze periode mogen gedenken. Dat we ons mogen voorbereiden op de viering van kerst ook weer in deze dienst. Dat we erbij stil mogen staan hoe wonderlijk het is dat u naar deze aarde afdaalde. Omdat u zo onvoorstelbaar veel van deze aarde houdt. Vader, we willen heel graag ook in deze dienst iets van uw liefde zien. U houdt zo zonder grenzen van ons. En Vader, we zijn in uw ogen allemaal zo waardevol en u zoekt ons allemaal zoals we hier zijn in de kerk. Dat is iets heel moois, dat we dat mogen bedenken, ook dat u ons allemaal zoekt. Soms dan lukt het ons niet zo goed om u te zoeken. En soms vinden we het ook moeilijk om te vinden. En soms dan ervaren we misschien wel een enorme kloof of afstand met u. Maar u zoekt ons steeds weer op en dat wilt u ook in deze dienst doen. U wilt ons hart raken, u wilt naar ons toekomen. Dank u wel daarvoor, Vader. Vader, geef dat we ook genieten van dat moment dat u naar ons toekomt in uw woord. Vader, dank u wel dat we u zo kunnen kennen, omdat u zich aan ons bekend maakt. En dank u wel dat we mogen weten dat u ons ook allemaal kent. U doorgrondt ons nog dieper dan wij onszelf kennen. Helemaal niets is deze morgen voor u verborgen. U kent onze verlangens. U kent ons verdriet. U kent onze vragen. U kent onze moeite die we meedragen. En soms een gigantisch zwaar kruis wat we echt niet zelf kunnen dragen. Vader, wil u danken dat we mogen weten dat u ons kent. En u nodigt ons uit. Kom maar bij mij, want ik ken je. Kom maar bij mij, want ik weet exact wat jij nodig hebt. Vader, wat verlangen sommige mensen ook hier in de kerk naar bevrijding en naar genezing. En wat kun je soms ook verschrikkelijk worstelen met een ziekte en wat kunnen we daar soms gevangen in zijn. Wat kan dat veel krachten van ons afpakken. Vader, dank u wel dat we toch mogen weten dat u een grote en genezende God bent. Dat we veel van u mogen verwachten, altijd weer. Vader, wil u bidden of u iedereen in deze dienst de kracht wilt geven om dat te doen waarvoor we hier zijn. Wilt u geven dat we de kracht van uw Heilige Geest mogen ervaren als we lezen en als we zingen, als we muziek maken, als we geven of als we luisteren. Vader, wilt u de kinderwerkers ook heel veel kracht geven om op een mooie en aansprekende manier over u te vertellen op de kinderclub. Vader, willen we u danken voor het kinderwerk, dat er zoveel kinderen ook in onze gemeente zijn. Vader, wilt u mij ook geven dat ik in geest en waarheid mag spreken door de kracht van uw Heilige Geest. Vader, willen bidden voor iedereen die hier niet is, voor degene ook die er vanmorgen niet door durfde te gaan. En misschien zijn er wel een hoop mensen die nu meeluisteren via de kerktelefoon of via het internet. Vader, geef dat ze met ons verbonden zijn en dat we zo met elkaar, misschien ook wel op afstand, toch een hele fijne en opbouwende dienst mogen beleven. Verhoor ons gebed, Vader, in Jezus' naam. Amen. We zingen met elkaar een kinderlied. En als dat kinderlied gezongen is, dan mogen de kinderen van groep 1, 2 en 3 meegaan met de leiders van de kinderclub. Die is in de kidskoepel, hier vlakbij. We zingen het lied Al zo lief had God de wereld. Thank you. Jas aan. Laten we met elkaar uit de Bijbel gaan lezen. Ik nodig jullie uit om met mij mee te lezen Jesaja 55. Jesaja 55 staat dit. Hierheen, hier is het water. Voor ieder die dorst heeft. Kom, ook al heb je geen geld. Koop hier je voedsel en eet. Kom, koop voedsel zonder geld. Koop wijn en melk zonder betaling. Waarom geld betalen voor iets dat geen brood is? En je loon besteden aan wat niet verzadigen kan. Luister aandachtig naar mij en je zult ruimschoots te eten hebben. En genieten van een overvloedig maal. Leen mij je oor en kom bij mij. Luister en je zult leven. Ik sluit met jullie een eeuwigdurend verbond als bevestiging van mijn liefde voor David. Hem heb ik aangesteld als vorst en heerser over de naties, als getuige voor de volken. Ook jij zult een volk ontbieden dat je nog niet kende. En een volk dat jou nog niet kende, zal zich haasten om bij jou te zijn. Omwille van de Heer je God, de Heilige van Israël, die je deze luister heeft verleend. Zoek de Heer, nu Hij zich laat vinden. Roep Hem, terwijl Hij nabij is. Laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten en laat de onrechtvaardige zijn snode plannen herzien. Laat hij terugkeren naar de Heer, die zich over hem zal ontfermen. Laat hij terugkeren naar onze God, die hem ruimhartig zal vergeven. Mijn plannen zijn niet jullie plannen. En jullie wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heer. Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven en mijn plannen jullie plannen. Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet terugkeert zonder eerst de aarde te doordrenken, haar te bevruchten en te laten gedijen, zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten, zo geldt het ook voor het woord dat voortkomt uit mijn mond. Het keert niet vruchteloos naar mij terug, niet zonder eerst te doen wat ik wil en te volbrengen wat ik gebied. Vol vreugde zullen jullie uittrekken en in vrede zul je huiswaarts keren. Bergen en heuvels zullen je juichend begroeten en alle bomen zullen in de handen klappen. Doornstruiken maken plaats voor cipressen, distels voor mittenstruiken. Zo zal de Heer zich roem verwerven. Het is een eeuwig en onvergankelijk teken. We zingen met elkaar over de heerschappij van de Heer Jezus, Psalm 99. Goed, geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, geliefde aanwezigen, alle gasten ook. Fijn dat jullie er zijn en we willen gaan luisteren naar de verkondiging over Jesaja 55. En ik heb vorige week gepreekt over Jesaja 44, we zijn bezig met een korte serie preken over de luister van de Heer Jezus in het Oude Testament. De stelling is een beetje, als je wilt begrijpen wat Jezus komt doen en als je wilt begrijpen wie Jezus is, dan moet je ook echt in het Oude Testament lezen. Wij denken heel snel al van, oké, als ik Jezus wil leren kennen, dan moet ik met name de Evangelie lezen. Nee, in het Oude Testament staan echt fantastische dingen over de Heer Jezus. Hè? In Jesaja met name dan, omdat Jesaja echt een boek is wat gaat over de Heer Jezus ook. Maar in Jesaja staan bijvoorbeeld namen die je nergens in het Nieuwe Testament tegenkomt. Wonderbare raadsman, grote vredevorst, zulke soort typeringen. Zijn typeringen van Jesaja en je komt ze niet tegen in het Nieuwe Testament. Dus het is echt belangrijk, als je Jezus echt wil leren kennen, als je echt wil begrijpen waarom Jezus komt, dat je ook probeert jouzelf te verdiepen in wat zegt het Oude Testament nu eigenlijk over de Heer Jezus. Er zijn hele mooie boeken over geschreven. Helaas nog niet vertaald in het Nederlands. Maar er is een boek van een theoloog, Chris Wright. En dat gaat helemaal over the glory of Christ in the Old Testament. En het is een prachtig mooi boek om te lezen. En die gaat in echt alle Bijbelboeken langs. En laat hij heel veel mooie dingen zien over wie Jezus is. Ook nieuwe dingen. Het is echt een heel gaaf boek om te lezen. The Glory of Christ in the Old Testament. Je kunt het bestellen via bol.com bijvoorbeeld. Of Amazon. Ja. Goed, dat even als inleiding. Ik heb vorige keer iets verteld over, dus gepreekt over Jesaja 54. Een paar opmerkingen daarover. Want het is wel een heel bijzonder hoofdstuk ook, Jesaja 54. Want God zegt daar, God laat daar echt in zijn eigen hart kijken. In Jesaja 4, we hebben het niet gelezen, maar ik wil toch nog even iets over vertellen. Maar God laat in Jesaja 54 echt in zijn eigen hart kijken. En dan zie je dat in dat hart van God een soort strijd is tussen zijn liefde en zijn toorn. Zijn liefde en zijn boosheid. En dat is, ik weet niet precies of je het strijd moet noemen, maar je ziet in ieder geval dat het tegen elkaar aanwringt, zeg maar. Dat God al zegt van, en ik ben een korte tijd boos op jullie geweest, maar ik wil jullie lief hebben met eeuwigdurende liefde. Ik wil gewoon dat mijn toorn, dat het afgelopen is met mijn toorn. En dan zegt hij ook, ik zal nooit, nooit meer toornen op jullie. Een fantastische uitspraak natuurlijk. Hè? Als je dat meeneemt in je leven. Dat Jezus dus komt, dat Jezus Christus is gekomen op deze aarde, omdat God nooit meer wil toornen. Dat is toch ongelooflijk? Vindt u niet? En dan moet je natuurlijk gaan nadenken over, maar hoe denk ik dan over Gods toorn naar? Zie ik God nog als een toornende God, of hoe zie ik God eigenlijk precies? Wat is er met Gods toorn gebeurd door Jezus? Is God nog steeds een oordelende God, of is er wat gebeurd met Gods oordeel door Jezus? Daar moet je over nadenken. Ik ga niet allemaal beantwoorden, heb ik vorige week gedaan, kun je zo naluisteren. Maar snap je wel hoe belangrijk dat is dat we een goede visie daarop krijgen. Van waarom is het zo belangrijk dat Gods liefde alles overwint, zelfs zijn eigen toorn? Dat is mooi, hè? Gods liefde overwint alles, zelfs zijn eigen toorn. Nou, dan gaan we nu naar Jesaja 55. Jesaja 55 staat bekend als het hoofdstuk, als de uitnodiging. De grote uitnodiging. Het begint al meteen hiermee dat God zegt, kom hierheen. Hier is het water. Voor iedereen die dorst heeft. Kom. Kom naar mij toe. Nou, en dan kun je er op allerlei manieren over preken. Ik wil natuurlijk een bepaald accent leggen in deze dienst. Je kunt je bijvoorbeeld afvragen, heb ik eigenlijk wel dorst? Wel, goede vraag, toch? En dan heb ik het niet over dorst naar bier of zo, maar heb ik eigenlijk wel dorst? Heb ik eigenlijk überhaupt wel een verlangen om naar God toe te gaan? Is er iets waarom ik denk, zeg maar, van nou ja, ik zou maar naar God moeten gaan? Ben je wel hongerig? Ben je wel dorstig? Dat zijn goede vragen om te stellen aan jezelf. Hè? Zit jij vol verlangen naar God of niet? Maar God die zegt, kom. En dat is natuurlijk, ik stel me dan maar gewoon een etalage van een winkel voor. Een groot raam van een winkel. En er staat op, kom, koop zonder geld. Wow. Dat zou ik wel eens willen zien bij de Bijenkorf hier in Arnhem. Groot op het raam. Kom, koop zonder geld. Alles is gratis. Maar dat is wat God doet. Als je ik wil je alles geven. Je hoeft bij mij niks te verdienen en je hoeft bij mij niks te betalen. Daar preken we zo vaak over. Ik denk dat mensen dat nu wel een beetje begrijpen. Dat God de gevende God is. Dat jij niks aan hem kunt geven en hoeft te geven. Dat weten we zo langzamerhand wel, denk ik. Maar het gaat om dat je ziet dat God dus een uitnodigende... Daar wil ik dan eerst wat over vertellen. Dat God een uitnodigende God is. En daar denken we met kerst ook aan, hè. Daar denken we er niet alleen maar aan dat God ons wil redden. Nee, God is een... Nee, laat ik zo zeggen. Allereerst wil ik dat wel helder maken. Zie je dat God een uitnodigende God is? Dat God niet een God is die mensen afstoot. Die mensen de deur wijst. God nodigt ons allemaal uit. Kom bij mij. Ja, en dan vind ik dat ook belangrijk dat je dus ziet dat God, dat die uitnodiging onvoorstelbaar breed is van God. En we leven in een egoïstische tijd, in een individuele tijd, zeg maar. En wij hebben het heel vaak over ik geloof, of mijn geloof, of mijn redding enzovoort. Allemaal prima. Dat is goed dat je het daarover hebt, over jouw geloof en jouw redding. Maar God wil niet alleen jou redden, God wil de wereld redden. En ik vind het wel goed om dat brede... Om dat brede perspectief ook te laten zien, zeg maar. God nodigt heel de wereld uit. Hij komt om de wereld te redden. En dat is echt bijzonder. Hè? Sinds de komst van Jezus is het evangelie niet alleen maar voor één volk. Misschien weet je dat wel, maar het is wel goed om dat nog weer even te herhalen. Sinds de komst van Jezus is het evangelie er voor heel de wereld. Dat is een verbreding, zeg maar. Ja, en die fariseeërs enzovoort, die snappen daar allemaal niks van. Hoezo voor heel de wereld? Het is toch voor ons? Dit is ons volk toch? Ons volk eerst toch? Dat denken die fariseeërs. Maar sinds de komst van Jezus is het dus voor heel de wereld. Met kerst breekt God, zeg maar, de hele wereld open. En er wordt heel aansprekend verteld in Jesaja, pak hem even bij, Jesaja 54. Vorige keer gelezen. Het is gewoon een mooi beeld wat daar gebruikt wordt. Dat staat in Jesaja 54 vers 2. Vergroot de plaats van je tent. Span het tentdoek wijder uit. Zonder enige terughoudendheid graag. Verleng de touwen, zet de tentpinnen vast. Naar alle kanten zullen jullie gaan uitbreiden. Dat is een mooi beeld, hè? Zo van die tent, jongens, die tent is veel te klein. Huppakee, tentzeil omhoog. Nieuwe touwen eraan, veel langere touwen. Dat is een mooi beeld, hè? Dat is wat God wil. Uitbreiding, vergroting. Heel de wereld in. Dus laten we proberen te zien dat die uitnodiging zo breed gaat, mensen. Zo ver gaat. Ja, en uitnodigen. Als je daarbij stilstaat. Dan heeft uitnodigen eigenlijk twee betekenissen. En dit kan. Laat ik maar even op onze kerk van toepassing laten zijn. Deze gemeente. Dit kan een uitnodigende plek zijn. Dat horen we ook wel eens een keer. En dan komen de gasten in de kerk en die zeggen dan van oké, wow. Uitnodigende plaats, warme plaats om te zijn. Ik voel me hier prettig. Het heeft iets aantrekkelijks. En dat is de eerste betekenis van uitnodigen. Je voelt je aangetrokken. En je kunt ook bijvoorbeeld een uitnodiging gewoon krijgen. Ik kan een uitnodiging krijgen van Tom. En dan zegt Tom tegen mij van... Hey, ik heb dan en dan... ik verwacht jou dan en dan. Want ik heb iets te vieren. Ja? Dus uitnodigen heeft twee betekenissen. Iets is uitnodigend, maar je kunt ook uitgenodigd worden. En allebei die betekenissen zitten in God. Hè? God is super aantrekkelijk. God is een enorm aantrekkelijke God. Als je bij hem bent, en er zijn heel veel mensen die daarvan kunnen getuigen hier in de kerk. Als je bij hem bent, dat voelt echt gaaf. Echt mooi om bij hem te komen. Het is mooi om, als je geloof groeit, zeg maar. En het is goed dat je met elkaar daarover praat. Van waarom vind jij nou God zo aantrekkelijk dan? Sommige mensen vinden ook God helemaal niet aantrekkelijk hier. Die zoeken daarnaar. En vertel daarover. Waarom vind jij God dan zo uitnodigend? Zo aantrekkelijk? Zo bijzonder? Kijk, God zegt ook van kom maar bij mij. Kom bij mij, want ik heb iets te vieren. Kom, we hebben iets te vieren samen. Mijn zoon is naar de aarde gekomen. Hij brengt redding. Kijk, er is niets mis mee om God uit te nodigen in jouw eigen leven. Dat is niks mis mee. Dat is ook goed om dat te doen. Soms moet je dat ook echt doen. dat er iets gebeurt in je leven dat je God daarbij betrekt, zeg maar. Er is niks mis mee om God uit te nodigen in je eigen leven. Maar ik merk wel bij mezelf dat ik toch steeds meer daar anders over ga praten, zeg maar. Want ik geloof niet dat ik God hoef uit te nodigen. Want God is er gewoon. God is er. God zegt altijd, ik ben dichtbij. Altijd. Ik ben nabij, zegt hij. Ja, en het gaat er veel meer om dat we juist de aanwezigheid van God opmerken in alle dingen. Daar gaat het veel meer om. Dat we zien hoe God in alle dingen bezig is en aan het werk is. Daar gaat het veel meer om. En ik hou er toch echt wel van om die andere beweging te maken. Niet van, ik hoef God uit te nodigen, maar God nodigt mij uit. Niet ik hoef God uit te kiezen, maar God kiest mij uit. Niet ik hoef God lief te hebben, maar God heeft mij lief. Het is een andere beweging. En ik vind het wel een belangrijke beweging. Hij nodigt jou uit. Daar gaat deze tekst over. God nodigt jou uit. Kom bij mij. Nou, ik hoop dat we ook als gemeente, kijk, we hebben het natuurlijk best wel vaak over missionair zijn. En we groeien daar heel erg in als gemeente. Maar waarom zouden we dan missionair zijn? Nou, omdat onze God een uitnodigende God is, mensen. Daarom is het. Omdat onze God naar mensen zoekt, zoeken wij naar mensen. Omdat onze God mensen uitnodigt, nodigen wij mensen uit. Daarom is het. Dat is wat heel de Bijbel leert. Jezus Christus, het beeld van Christus, wordt in ons door de Heilige Geest gemaakt. Wij gaan op Jezus lijken. Dus ook, wij moeten ook uitnodigend zijn. Wij mogen uitnodigend zijn. Zo werkt God aan ons. God is een uitnodigende God. En dan zegt God dus, kom. Kom bij mij. En ik heb genoeg pastorale gesprekken gehad om te weten hoe lastig dat is. Kom bij mij. Want wat is nou bij God komen dan? Wat is dat bij God komen? En sommige mensen zeggen van ja, wat een domme vraag. Ik weet wel wat het is, bij God komen. Maar hoe kun je nou naar iemand toe gaan? Laat het maar gewoon even, stel je voor dat jij hier in de kerk zit en je kent God niet goed. En dan denk je, hoezo naar God toe gaan? Komen bij God, wat is dat dan? Hoe kun je nou naar iemand toe gaan die je niet ziet? Wat is dat dan, komen bij God? Ik kan het niet goed begrijpen. Ja, als wij uitnodigend zijn, dan proberen wij mensen te begrijpen. En ik kom genoeg mensen tegen, ook in de kerk, die tegen mij zeggen, ja, ik wil het wel graag, ik wil echt wel bij God komen. Maar hoe dan? Hoe werkt dat dan? Hoe gaat dat dan? En laten we eerlijk zijn, soms kunnen we allemaal wel het gevoel hebben dat er een geweldige kloof is tussen ons en God. Niet zozeer omdat je dat wilt, je wilt het niet altijd. Maar het lukt je gewoon niet om het gat kleiner te maken. Dat is geen kwestie van onwil, maar een kwestie van onmacht soms. Komen, hoe doe je dat? Wat is dat dan, naar God, bij God komen? Hoe doe je dat? En je zou ook kunnen zeggen, in de tekst staat het toch ook juist? Nou, kijk maar mee, in die tekst gaat het toch ook over de oneindige afstand die er is tussen ons en God. Moet je kijken wat er staat in vers 8. Mijn plannen zijn niet jullie plannen. Jullie wegen zijn niet mijn wegen. Zo hoog de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven. En mijn plannen jullie plannen. Dus daar is God ergens heel ver weg, hoog in de hemel. En wij zijn hier. Zie je wat staat toch in de tekst? Dat er een enorme afstand is tussen ons en God. Staat het toch? Zie je wel dat we Gods plan nooit kunnen begrijpen? En zijn wegen ook niet. Hoezo? Kom. Kom bij mij. Weet je, we hadden het even op de Moderamenvergadering, hadden we het even over deze tekst. Over die tekst van mijn plannen zijn niet jullie plannen en mijn wegen zijn niet jullie wegen. En ik denk dat het een enorm veel misbruikte tekst is. Die tekst wordt ontzettend veel misbruikt. Want God wil in deze tekst niet zeggen dat zijn plannen niet zijn te kennen. Dat wilde hij helemaal niet zeggen. En God wil ook niet zeggen dat zijn wegen niet te kennen zijn. En God wil in deze tekst niet bevestigen dat er een kloof is en blijft tussen jou en hem. Zo van, wij ploeteren hier maar wat aan op deze aarde. Wij moeten het allemaal een beetje zelf doen hier op aarde. God trekt zijn eigen plan, maar dat begrijpen we toch niet. Nee, wat staat er in die tekst? Moet je goed lezen, hè? Wat staat er in vers 7? Nou, laten we beginnen bij vers 6. Hè? Wat staat in vers 6? Zoek de Heer, want hij laat zich vinden, staat er. Roep hem, want hij is nabij. Daar begint het stukje mee. Roep hem, hij is nabij. Hij is niet ver weg. Dat wordt eerst gezegd. En dan wordt jij wordt opgeroepen om je eigen slechte wegen te verlaten. En je wordt opgeroepen om jouw eigen snode plannen los te laten. Ja, dus verlaat je slechte wegen en laat je snode plannen los. God maakt inderdaad duidelijk dat zijn plannen vaak heel anders zijn dan onze plannen. Dat klopt. En God maakt inderdaad duidelijk dat Gods wegen heel vaak anders zijn dan onze wegen. Want het probleem van ons, van de mensheid, is niet op te lossen met een menselijk plannetje. Zo van, nou ja, oké, we hebben een probleem. Bouwen even een nieuwe fabriek. Of we creëren even een intelligent mens en die lost ons probleem wel even op. Wij verzinnen niet zelf de juiste weg in ons leven. Maar mensen, ik wil dit tegen je zeggen. De weg van God en het plan van God is wel te kennen. En pas dus op bij die tekst. Hè? Want dan wordt dus gezegd van, ja, zie je wel, Gods plan is toch niet te kennen. Gods wegen is ook allemaal niet. Dat is allemaal zo duister. Nee, Gods plan is te kennen. En Gods wegen zijn te kennen. Vers 8 en vers 9. Dus, mijn plannen zijn niet jullie plannen. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven. Die versen, die staan in de Bijbel om ons op te roepen om God te zoeken. Ze onderstrepen hoezeer wij het nodig hebben dat we God moeten zoeken. Zoek de Heer, nu hij zich laat vinden. Als ik God niet zoek, ga ik nooit denken zoals God. Simpel toch? Dus als ik God niet zoek, ga ik nooit denken zoals God. En dan zullen de plannen die ik heb altijd mijn plannen zijn. En dan zullen de wegen die we gaan altijd onze wegen zijn. En wat is dan Gods plan? Ja, wat is dan Gods plan? Wat is dan Gods weg? Nou, dat staat ook letterlijk in de tekst. Wat is Gods verlangen? Wat is Gods plan? Dat wij terugkeren naar de Heer. En waarom zouden we terugkeren naar de Heer? Omdat hij zich over jou ontfermt. Gods verlangen is, keer terug naar de Heer. Dat is zijn plan, want hij ontfermt zich over jou. Gods verlangen is dat je terugkeert naar God. Waarom zou je terugkeren naar God? Omdat hij jou ruimhartig vergeeft. Dat staat in die tekst. Dus wat is zijn plan? Wat is zijn weg? Hij zegt, kom naar mij, want ik ontferm me over jou. Kom naar mij, want ik vergeef jou ruimhartig. Weet je wel, mensen zijn soms zo onvergeeflijk. Ik heb ook zelf grenzen aan mijn vergeving, zeg maar. En ik heb het al vaak gezegd, maar ik durf bepaalde dingen van mijn gedrag niet aan jullie te vertellen, want dan word ik afgepoeierd. Dan krijg ik een keertje terug op mijn bordje, weet ik zeker. Ook al vind ik jullie hele lieve mensen. En jullie kunnen je niet over mij ontfermen zoals God dat kan. Ik kan, bijvoorbeeld, nou, Henk heeft een rotweek gehad weer, Henk, hè? Moeilijke week. Ik kan me niet over Henk ontfermen zoals God dat doet. Kan ik niet. Dat kan niet. En dat is wel mooi dat we dat zien, mensen. Hè? Van dat God zegt van, kom bij mij, keer terug naar mij. Want als ik me ga ontfermen, dan gaat er wat gebeuren. Ja, en dat is dus Gods plan, hè? Van, kom terug, want ik wil me over jou ontfermen. Nou, het is toch heerlijk als iemand zich over jou ontfermt. Er zijn genoeg mensen hier in de kerk die altijd alleen zijn. Altijd alleen. En die verlangen er zo erg naar om een keer een big hug te krijgen. Om gewoon een knuffel te krijgen. Omdat er iemand is die zich over hen ontfermt. Kun je dat voorstellen? Genoeg mensen die daarnaar verlangen hoor. Dat is Gods plan. Dat is Gods weg. Ik wil me over jullie ontfermen. En ik zal zo ruimhartig vergeven. Weet je, dat vind ik ook. Hè? God is geen God die jou afrekent op je slechte daden. Echt niet. Ik vergeef zo ruimhartig. Weet je, als Gods wegen hoger zijn dan mijn wegen, dat betekent dat boven alles dat Gods liefde veel verder gaat dan mijn liefde. Jongens, wat is onze liefde soms kort, toch? Voor elkaar, hè? Toch? Als Gods wegen hoger zijn dan mijn wegen, dat betekent dat Gods liefde altijd vele malen verder gaat dan jij ooit kunt bedenken. En Gods vergeving gaat ook vele malen verder dan jij ooit kunt bedenken. Dat staat in die tekst. Dat wordt bedoeld met zijn wegen zijn veel anders dan onze wegen. En dan wordt het zo mooi met. Ja, op tweede kerstdag ga ik preken over die vraag. Hè, van voor wie komt God dan? Voor wie komt Jezus dan naar deze aarde? Waarom? Weet je waarom Jezus op deze aarde komt? Voor wie komt Jezus dan naar deze aarde? En wij denken al snel van ja, niet voor die en die en die en die. Onzin. Dit gaat over de uitnodiging aan heel de wereld, mensen. Zo ongelooflijk royaal deze tekst. Zo royaal. Lees maar, ik noem alleen die tekst maar schrijf maar even op, lees maar na thuis, Micha 7 vers 18. Lees maar wat daar staat over Gods fantastische liefde en vergeving. Micha 7 vers 18. Weet je, het nieuwe van Advent is, het mooie van Kerst is, dat God komt om kloven te overbruggen. Dat is wat Kerst is. Kerst is dat God de afstand tussen jou en mij wil overbruggen. Dat is Kerst. Ja? God wil iedere kloof overbruggen. Iedere kloof. De kloof die er is tussen hem en mij, maar ook de kloof die er is tussen jou en je man, en de kloof die er is tussen jou en je kind, en de kloof die er is tussen jou en je portemonnee, en de kloof die er is tussen jouw verstand en je gevoel, al die kloven wil Jezus overbruggen. Alles. En het staat in de Bijbel in Colossense dat Jezus komt om heel de wereld met zich te verzoenen. En ik moet soms verzoend worden met de wereld, toch? Je moet toch soms verzoend worden met je werk, want er is eigenlijk altijd frictie tussen jou en je werk. En je moet toch soms verzoend worden met je portemonnee, want er is altijd frictie tussen jou en je portemonnee. Verzoening gaat zo ver, maar dat is dat Jezus komt om alle kloven te overbruggen. Wat is bij God komen, mensen? Wat is dat bij God komen? Die vragen zijn we mee bezig. Laat ik het nu vertellen dat God geen kloof wil. God geen afstand wil. Wat is bij God komen? Het staat in de tekst. Lees maar mee, Jesaja 55. We beginnen bij het begin, want het staat heel vaak zo door het hoofdstuk heen. We beginnen bij vers 2. Luister, wat is bij God komen? Dat is luister aandachtig naar mij. Dat is bij God komen. Vers 3. Bij God komen is, leen mij jouw oor en kom bij mij. En staat, luister en je zult leven. Wat is bij God komen? Dat is luisteren en je zult leven. Dat staat in de tekst. Wat is de beweging precies? Luister goed, hè? De beweging is, God komt naar jou toe met zijn woord. En jij mag dan naar hem toe gaan. En wat is dan naar hem toe gaan? Dat is luisteren naar dat woord. Luister en je zult leven. Wat is het naar God toe gaan? Luister en je zult leven. Dat staat in de tekst. Weet je, hoe overbrugt God de kloof tussen ons en hem? Nou, het is... Er staat fantastisch in de tekst beschreven. Hoe overbrugt God de kloof tussen hem en jou? Kijk maar mee in vers 10. Ja, dat is een prachtig, ja, ik heb er niet om gevraagd dat het deze week zou sneeuwen, maar het past wel erg mooi bij de tekst. Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet terugkeert. Zo, vers 11, en zo geldt het ook voor het woord dat voortkomt uit mijn mond. Dus hoe... Je moet je letterlijk proberen voorstellen. Daar is de hemel en hier is de aarde. En hoe werd deze week de aarde met de hemel verbonden? Door de sneeuwmens. Die dwarrelend naar beneden viel. En als je keek, dan zag je ook één groot wit veld sneeuw. Ja? Dus hoe wordt de hemel met de aarde verbonden? Door regen, door de sneeuw die neervalt. En er worden prachtige dingen gezegd. Hè? Die regen die valt dan op de aarde en die doordrenkt heel de aarde. En dan gaat die... Zorg ervoor dat de aarde gaat vrucht dragen, die regen. En dan pas, als de vrucht gedragen is, dan verdampt die regen weer en dan keert hij weer terug naar de hemel. Zo gaat het ook letterlijk, hè? Maar hoe wordt de aarde met de hemel verbonden? Door de sneeuw, door de regen. Gebeurt letterlijk. Ja? En zo zegt God, zo is het ook met mijn woord. Ik overbrug de kloof tussen jou en mij met mijn woord, zegt hij. Ik overbrug de kloof door mij aan jou bekend te maken met mijn woord. En ik wil jou laten zien hoe onvoorstelbaar aantrekkelijk ik ben. Hoe geweldig ik ben. Ik wil dat je mij luisteren gaat zien. En het woord dat komt dan in Gert, zeg maar. En het woord mag helemaal door Gert heen gaan. En dat gaat door mijn verstand heen. Het gaat echt door mijn verstand heen, het woord. Nee, het komt hier binnen. En dan gaat het door mijn verstand heen. En dan gaat het zo naar mijn hart toe. En dan mag het ook weer uit me gaan, zeg maar. Want ik mag het woord handen en voeten gaan geven. Ik mag het woord gaan doen. Weet je, en dat woord van God, er staan onvoorstelbare dingen over hier in deze teksten. Dat woord van God, aan het einde van vers 11, hè. Het woord van God keert nooit vruchteloos naar mij terug. Niet zonder eerst te doen wat ik wil en te volbrengen wat ik gebied. Dat woord van God is superkrachtig. God zegt, ik gebied dat woord en ik zeg tegen dat woord, en nu woord, ga jij iets doen, woord. Dat staat uiteindelijk, hè? God wil dat je vandaag nu door dat woord aangeraakt wordt in je hart. En als je onder het woord komt, gaat er iets met jou gebeuren. En als je niet wil dat er iets met jou gaat gebeuren, moet je niet onder het woord komen, mensen. Dit is een linkerplek hier in de kerk. Want je komt onder het woord. Het is gevaarlijk. En God wil niet dat er niks gebeurt met dat woord. Hij wil iets doen met dat woord in je leven. Ja, ik heb dat voorbeeld wel eens genoemd, hè, van een Amerikaanse arts. Ging met pensioen. En zijn vrouw geloofde en hij geloofde niet. En toen hij aan het werk was, was hij alleen maar aan het werk. En ging hij nooit met zijn vrouw mee naar de kerk. Nooit. Maar toen hij met pensioen, toen zei hij van oké, nou ga ik met jou mee naar de kerk. Dus hij kwam voor het eerst in de kerk en hij vond het allemaal zo lachwekkend, die kerk. Daar geloof je toch niet in? Wat een poppenkast, zeg. Daar geloof je toch niet in? In die praatjes van die dominee. En die man heeft een dagboek geschreven daarover. Maar hij bleef maar meegaan. Want dat had hij beloofd aan zijn vrouw. Hij bleef maar meegaan. En hij bleef maar onder het woord komen. En op een gegeven moment. Ik weet niet precies nou hoe lang. Maar een aardige periode. Toen geloofde hij. En toen vroegen ze aan hem. Hoe komt het dan? Ja, dat weet ik niet, zei hij. Zie je wel hoe gevaarlijk het is om onder het woord te komen? Heel gevaarlijk. Als je altijd onder het woord komt, en daarom is het zo belangrijk om onder dat woord te komen, want God gebiedt dat woord, dat het doet wat hij wil. Kijk, en weet je wat het probleem van ons is? Dat wij vaak met het woord doen wat wij willen. Het gaat er niet om wat ik wil, weet je, dan pak ik de Bijbel, en dan gaat Gert de Bijbel uitleggen. En dan gebeurt er dus wat ik wil met die Bijbel. Ja? En die Bijbel, ik moet die Bijbel niet uitleggen, die Bijbel legt Gert uit. Dat is wat anders. Die Bijbel legt mij uit. Echt wat anders. Snapt u dat? Dat is wat gebeurt er. Maar omdat onze wil vaak de wil van God in de weg staat, gebeurt er niet wat God wil. En dan is hij sterk genoeg, hoor. Want dan komt er een jongen bij mij. Daar heb ik gesprekken mee gehad in de afgelopen tijd. En die jongen die zei, ik wil niet veranderen. En ik heb het allemaal goed op de rit. Had alles controleerde hij zelf. Alles had hij in zijn eigen hand. Nou, en God die had er helemaal schoon genoeg van. En die brak zo ruig in zijn leven binnen. Klaar, als God wil dat het stopt, dat jij alles zelf regelt, dan stopt dat. Stopt het gewoon. Dat gebeurde bij die jongen. Ja? Maar mensen, wat wij vaak doen is dat wij, ik verhef me dan zeg maar boven de Bijbel. En dan ga ik de Bijbel uitleggen. Hoe zou jij de Bijbel uitleggen? Hier staat de Bijbel. En hier staat Gert. Die Bijbel is zo ver verheven boven mij. Die Bijbel legt mij uit. En dan gebeurt er wat God wil. Als die Bijbel jou uitlegt. Snap je dat? Weet je, en ik las daar. Misschien hebt u de visie gelezen, de EO-visie van de afgelopen week. En er stond een interview in met Gordon. Gordon zoekt God. Gordon, hè, die heeft allemaal bijnamen. Bijvoorbeeld Rel, nicht. Dat is een van zijn bijnamen. Hij wordt nogal verguisd en hij wordt nogal, ook in christelijk Nederland zeggen we dan over hem van, ja, je gaat er niet, wat moet zo'n gozer bij de EO? Dat doe je er niet. Je zat alleen maar te vloeken en te spotten en te tieren. Doe je er niet? En er stond een interview met Gordon dus, nu in de EO, want ik geloof dat het vanavond de uitzending is. En ik zal een paar dingen voorlezen. Dan zegt Gordon dit. Ik durf het bijna aan geen mens te vertellen. Ik heb God niet gevonden, maar hij heeft mij gevonden. In mijn jeugd is er heel veel naars gebeurd. Maar ik heb in een paar uitzendingen maar twee woorden geleerd. Woorden. Overgeven en vergeven. In de tijd van de opnames overleed mijn moeder. En steeds dacht ik bij mezelf, geloof ik wel? Of ben ik emotioneel instabiel? Mooi punt, hè? Geloof ik wel of ben ik gewoon emotioneel instabiel? En dan zegt hij, misschien was ik nu juist wel een ontvankelijke akker waarop Gods water kon stromen. Misschien was ik nu pas hongerig, zo hongerig dat ik ging eten. Gratis. En ik weet niet of Gordon gelooft. Weet niet. Maar ik weet wel dat het woord van God hem daar aangeraakt heeft. En dan zegt hij ook dit. Ik heb altijd heel even, past allemaal een beetje bij onze tekst, daarom lees die citaat voor. Ik heb altijd een heel onbestendige weg gevolgd. Met heel veel zijstraten en heel veel vertakkingen en heel veel verdiepingen. En nu heb ik het gevoel dat ik op een mooie, rustige weg loop. Ja, klopt. Jouw wegen zijn niet Gods wegen. Dat klopt. En de EO-directeur Arjan Lok die schrijft het zo. God vindt mensen. En op zijn moment voltrekt hij zijn plan. Ook met Gordon. Mensen, het woord van God is absoluut soeverein. En er gebeurt absoluut wat hij wil. Dat gebeurt. Met dat woord. Ook nu, op dit moment. En als we nadenken, ja, ik ga dat niet helemaal mee uitwerken. Maar als we nadenken over dat woord van God. Dan zit je natuurlijk midden in kerst. Want wat is het woord van God? Hebreeën 1 vers 1 en 2. Vroeger heeft God op velerlei wijze tot ons gesproken door de profeten. En nu heeft hij aan het einde van de tijden tot ons gesproken door zijn zoon. Ja? Johannes 1. Het woord is vlees geworden. Dat is Jezus. Mensen, de Bijbel leert ons steeds weer dat wij het moment moeten pakken. This is the moment. Zoek de Heer, staat er in de tekst. Nu hij zich laat vinden. Roep hem aan terwijl hij nabij is. En ik denk dat de nadruk ligt op nu. Zoek de Heer. Nu hij zich laat vinden. En er gebeurt zo, ik heb het gezegd vaker, er gebeurt zo vaak dat mensen in de kerk aangeraakt zijn. En dan denk ik, en nu moet je daar iets mee doen. Nu. We moeten ook sowieso meer in het nu leren leven. Hoe vaak zijn we met onze gedachten al niet bij straks? Wat moet je morgen allemaal wel niet doen op je werk? Hoe vaak worden onze gedachten daar niet in weggetrokken? En hoe vaak zijn we ook niet met onze gedachten bij het verleden, waardoor we niet nu leven? God zegt, leef nu. Laat het nu gebeuren. En ik weet niet wat het woord van God vandaag deze morgen met jou gedaan heeft. Weet niet. Dat weet ik niet. Maar weet je wat we gewoon gaan doen? Jij mag nu gewoon op je knieën gaan. Mag ook wel letterlijk als je wil, hoeft niet per se hoor. Maar je mag op je knieën gaan en vertel maar aan God wat het woord deze morgen met jou heeft gedaan. Laten we gaan bidden voor onszelf. Amen. Laten we gaan staan, dan gaan we zingen met elkaar. Komt alle tezamen en weet jij waarom Jezus? En daarna zingen we ook nog, Heer, ik kom tot u om het gebed voor te bereiden.
Thank you.
Wij gaan bidden met elkaar. Liefdevolle Vader in de hemel, wat is het fijn om bij u te komen. En wij vestigen met elkaar onze hoop op uw woord, omdat u daarmee de kloof overbrugt. Vader, soms dan zitten we zo vol met vraag. En dan weten we het niet zo goed. Maar u wilt, zoals we ook zongen met elkaar, onze vragen veranderen in een lied van aanbidding. Vader, dank u wel dat we ons zo mogen laten verfrissen door uw kostbare woorden. Dank u wel dat u zo'n uitnodigende God bent. U wilt het wel van de daken schreeuwen. Laat je met mij verzoenen. Kom bij mij, alsjeblieft. Weet je wel hoe prachtig ik ben? En hoe sterk en hoe machtig. Vader, en zo mogen we ook erop vertrouwen dat iedere keer als wij met elkaar onder dat woord komen, dat er echt iets gebeurt. U plant dat woord in ons. En het gaat groeien. En er gebeurt echt iets. En soms dan, ja, dan zien we heel lang niks van wat er gaat groeien, omdat er alleen maar wortels onder de grond nog groeien. En dat mag ook, Vader, want u geeft ons zoveel tijd. U heeft zoveel geduld met ons. Vader, dan groeien de wortels onder de grond en dan in één keer dan zien we iets van de vrucht ook naar buiten. Vader, dat is ons verlangen, dat we ook vrucht mogen dragen voor andere mensen. Dat wij zelf ook heel uitnodigend mogen zijn. Vader, dank u wel dat we ook eerlijk mogen zijn over ons verdriet. En dat we hier in de kerk niet stoer hoeven te zijn en ons hoofd omhoog hoeven te houden. Nee hoor, we mogen gewoon ook vertellen over aan elkaar ook over wat we moeilijk vinden. We mogen daarin elkaar ook tot steun zijn. Vader, en soms dan kunnen we zo worstelen met onze eigen hardheid. Worstelen met onze boosheid. Soms dan kunnen we zo worstelen met onze lompheid. Soms dan kunnen we zo worstelen met die zonde die zo op onze nek drukt. En we hebben al 80.000 keer gebeden of die vergeven wordt. En we durven er niet eens meer soms. Soms dan kunnen we worstelen met onze geaardheid. Worstelen met van wie we houden. Vader, u kent al onze worstelingen. U kent al onze pijn. U kent onze moeite. Vader, dank u wel dat we voor elkaar mogen bidden. Dat we willen dat ook doen. We willen bidden voor Henk van Biesen, die in de afgelopen weken een zware week had. Vader, wat is het ook moeilijk om zo geduldig te moeten zijn zoals Henk en Ea dat moeten. En wat is het moeilijk om met die voortdurende onzekerheid te moeten leven. Vader, we willen ze heel graag bij u brengen. Dank u wel dat u bij hen bent. Dank u wel dat ze steeds uw aanwezigheid ook mogen opmerken in hun leven. Dat u kracht geeft. Dat u wijsheid geeft. Dat u hoop geeft. Vader, wilt u ook genezing brengen. We mogen daarom vragen en we blijven erom bidden. Genees Henk, Vader. Dat is zo'n verlangen van ons. Vader, bedank u ook dat Fedde in de kerk is deze morgen. Hij heeft een heel moeilijke periode gehad. En Vader, wilt u dicht bij hem zijn en wilt u met uw geest hem vervullen? Wilt u hem troost geven die hij zo nodig heeft? Vader, geef dat wij als gemeente ook voor Fedde bidden, dat wij om hem heen staan. Dank u wel voor alle liefde en zorg die hij ook van mensen mag ontvangen. Vader, wil u bidden voor de verkiezingen die zo dadelijk zijn. Er staan weer een aantal broeders op tal en dat is ook best wel weer spannend. We willen bidden voor Arjan Almekindes en Jan Buitenhuis en Mario Karsijns en Jos Meijering. Vader, willen ook vragen of u ook of u de verkiezingen zo wilt leiden, Vader, dat die broeders ook verkozen worden die vervuld zijn van geest en van wijsheid. Dat die broeders ook verkozen worden die u op het oog hebt. Die ook tijd en energie kunnen steken in dit werk. Vader, we danken u dat u zelf ook in het hart van zoveel mensen in de gemeente ook werkt om ze bereidwillig te maken. Om ze, ja, u neemt ons mee, Vader, in uw plan en daar danken we u voor. Vader, dank u wel dat we steeds meer van uw verlossingsplan mogen zien en merken. Dat we mogen zien dat ook steeds meer mensen ook hongeren naar u. En geef daarom ook dat wij dat prachtige nieuws het evangelie van Jezus Christus verspreiden in deze stad. Vader in de hemel, wilt u ook vergeven dat alles goed mag verlopen met de verkiezingen? Wilt u ons ook veilig weer thuis brengen straks, ook met de gladheid? Zeg dat we mogen genieten van de sneeuw. En wilt u ons een goede week geven. Ook de jongeren als ze vakantie hebben en de kinderen geven dat ze mogen genieten van die vakantie. Vader, zo vragen we u of u ons gebed wilt verhoren. In Jezus' naam. Amen. Er zal nu gecollecteerd worden. En de collecte die is bestemd voor de Oekraïne-commissie. En zingen we straks dat we al onze zonden en al onze zorgen bij God mogen brengen. Al mijn zonden, al mijn zorgen breng ik bij u. Zijn de broeders de jaken allemaal terug? Of, ja, hè? Nou, mooi. Heel goed. Gaan we staan. Amen.
stroom van uw genade, waar u steeds ontmoeten mag. Heere Jezus, in mijn leven, ik leg alles voor u neer. Leid mij steeds weer naar het water.
Deze dienst de zegen van onze God meegeven. Laten we ons hart richten op God om zijn zegen te ontvangen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van onze God en Vader en de gemeenschap en de inwoning van de Heilige Geest is met jullie allemaal. Dan geef ik even het woord aan Leen voor de verkiezingsprocedure. Dus er zijn twee dingen, dus nog verkiezing van ambtsdragers nu naar de dienst. En er is beneden ook koffie voor iedereen. Dus u wordt van harte uitgenodigd om even koffie te blijven drinken.
Ja, broeders en zusters. Het woord procedure is wel een erg duur woord voor het invullen van een stembriefje. Ik word geholpen door een paar plaatjes. Hoe is de gang van zaken? Ik loop het even met u door. U vult het stembriefje. U tekent de presentielijst. En die vindt u op 5 locaties. Op elke galerij, links en rechts van het orgel. En hier beneden. U gaat naar die locatie toe. En u krijgt daar een stembriefje. En u vult het stembriefje in. Dit keer is het heel eenvoudig. U kruist 3 namen aan van de 4. En u levert uw briefje weer in. Op dezelfde locatie waar u het briefje gehaald heeft. En hier volgt nog even de samenvatting. En ik hoop dat u daarna blij gestemd naar huis gaat.